Sla vanavond Gods woord open in het Bijbelboek Jesaja. We lezen Jesaja 61.
De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, en de dag der wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren van onze God noemen. Gij zult het vermogen van de heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heren, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen. Dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
De tekst voor de prediking, gemeente, is Jesaja 61, vers 1 tot en met 3. Jesaja 61, vers 1 tot en met 3, daar luidt Gods woord in onze tekst. De geest des Heere, Heere, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, de dag der wraken van onze God, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven wordt de sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. Deze woorden worden uitgelegd aan de hand van zondag 12 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 12 van de Heidelberger Catechismus is de leidsman vanavond in de uitleg van Gods woord. Er wordt gevraagd waarom is Hij, en dat is Gods Zoon, Christus. Dat is een gezalfde genaamd, omdat Hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloven lidmaat van Christus en alzo van zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam beleide, mijzelf tot een leven dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde, de duivel strijden, en hiernamaals een eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. De Heere geven, gemeente, dat we ons vanavond mogen verheugen, de Zoon van Gods eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus, en vanavond ook met hart en ziel mogen instemmen met de woorden van Jesaja. Dat ontroerde mij toen ik bezig was met de preek voor vanavond, dat aan het slot van dit hoofdstuk zegt: ik ben zeer vrolijk in de Heere. God geven dat we zo vanavond terug kunnen gaan naar huis, vrolijk in hem. Het thema waaronder Jesaja 61 vers 1 tot en met 3 wordt verkondigd is: Zoon door de Vader met de Geest gezalfd. De Zoon door de Vader met de Geest gezalfd. Nu hoort deze drie personen in het thema doorklinken: Zoon, Vader en Geest. Dat komt omdat Jesaja 61 vers 1, kijkt u maar mee, ook over drie personen spreekt: de Geest van de Heere, en dan mogen we het Nieuw Testament eens invullen: de Geest van de Vader is op mij de Zoon. Dus de Zoon door de Vader met de Geest gezalfd. De Zoon is gezalfd om Christus te worden voor zondaren. De Zoon is gezalfd om Christus te zijn in zondaren. De Zoon is gezalfd om zondaren te maken tot Christus. Niet tot een christen, maar tot Christus. De Zoon is gezalfd om Christus te worden voor zondaren. De Zoon is gezalfd om Christus te zijn in zondaren. De Zoon is gezalfd om zondaren te maken tot Christus. Ik wil vanavond maar gewoon beginnen, gemeente, met het uitleggen van wat nou een zalving is in de tijd van het Oude Testament. Jesaja maakt daar gebruik van. En ik denk dat de catechizant al een klein beetje voelen aankomen wat ik vanavond zou willen zeggen als het gaat om het zalven. Als ik aan mijn catechizanten dat zou vragen: wat is nou precies een ambt? Dan hoop ik het antwoord terug te krijgen die ik ze geleerd heb. Namelijk dat je voor een ambt wordt geroepen, net als woensdagavond, door de stemming roept God. En dat je voor een beroep moet leren. Voor een beroep ga je naar de Mannix of naar een andere school. En voor een ambt zit je op de school van de Heilige Geest, als het goed is. Dat is ook een heerlijke gemeente van een kerkraad. Vaak denk aan mijn eerste kerkraad. Er zat iemand in de kerkraad, die had net een lagere school doorlopen. En er zat en zit in meerdere in de kerkraad die leidinggevende functies innemen in het bedrijfsleven en in de samenleving. En samen vormen een eenheid. God kijkt heel anders naar de gaven van mensen dan dat wij kijken naar mensen. Zo is het ook in het Oude Testament. God kijkt heel anders. Daar komt Samuel ook achter. Als hij door de Heere gebracht wordt in het kleine dorpje Bethlehem en zijn opwachting maakt in het huis van Isi, vader van zonen. De Heer heeft verteld aan Samuel wat de bedoeling is, waarom hij naar dat dorpje moet gaan, namelijk om in de plaats van Saul, die door God is verworpen, een nieuwe koning te zalven. En al gaat Samuel dat aan zijn hart, hij bedrijft er ook rouw over. Met die pijn en met dat verdriet moet hij wel vervolgens het woord van God gehoorzaam zijn. In de wetenschap dat God Saul verworpen heeft, moet hij een nieuwe koning gaan zalven. En hij ziet de jongens voorbij komen, groot, sterk, en de een na de ander wordt door God afgewezen. En als de laatste van de rij voorbij is gekomen, is de kamer leeg. En vraagt Samuel: is dit nu alles? Nou, er is nog een jongen ergens in het veld. Zijn vader had ook niet de moeite genomen om hem in de tussentijd te roepen. Keek aan hem voorbij of keek over hem heen. En die moet gehaald worden. En dan staat die kleine jongen daar in de kamer. David, hij heeft zich niet om kunnen kleden. Geen zondagse kleren aan kunnen doen omdat de profeet op bezoek is. Zo in zijn herdersplunje staat hij daar. Saul doet een stap naar voren, aangevuurd en geleid door de Heilige Geest, pakt zijn hoorn en zalft de jongen tot koning. Vanaf dat moment is David koning in Israël, al duurt het nog jaren voordat hij daadwerkelijk op de troon zit, maar in Gods oog is hij op dat moment koning geworden. Wat beeldt die zalving uit? Wel, ik denk drie dingen. In de eerste plaats Gods verkiezend handelen. Dat werd ook zichtbaar voor Samuels oog. De een na de ander ging voorbij. Bij de eerste dacht Samuel, dat is er natuurlijk. De oudste, de grootste, de sterkste, de krachtigste. Maar God zei, gaan we door. De derde wellicht. De vijfde. En toen er niemand meer overbleef, haalde God zelf eentje naar voren. God zag David wel in het veld. En plaatste hem vanaf dat moment in het middelpunt. De jongens komen nog een keer tegen in de strijd tegen de Filistijnen. En later als een dienstknecht in het leger en in het hof van Saul, van David. Maar ze tellen niet meer mee. God verkiest, zoals God verwerpt. En ieder die hem verwerpt, verwerpt God, verkiest God wie hij wil verkiezen. Dat maakt die zalving duidelijk, dat is het eerst. Gods verkiezend handelen. De catechismus zegt vanavond, verordineerd tot het ambt. Verkozen tot het ambt. Het tweede wat in die zalving zichtbaar wordt, is dat God ook geeft wat nodig is om het ambt uit te oefenen. David had geen opleiding gehad aan het hof. Later komt hij daar pas, maar dan is hij in Gods oog al koning. Het enige wat deze jongen weet, is hoe hij schapen moet weiden. En zijn steentje bij moet dragen in het bedrijf van zijn vader. Maar met dat God roept, geeft God ook de gave. Met dat God roept, geeft God de gave. En met die gave gaat de Heere met David een bijzondere weg. In de jaren tussen de zalving en het beklimmen van de troon in Jeruzalem zit David op de school van de Heilige Geest, waar God zelf ervoor zorgt dat de gaven die hij gaf aan David tot ontwikkeling en tot bloei komen. Daarvoor gebruikt God ook alle moeite, zorg en verdriet, zodat David straks als koning ook juist daarin voor mensen en voor Gods volk tot betekenis en tot zegen kan zijn. We hebben dus het tweede. Het eerste wat Gods verkiezing. Het tweede, met dat God roept, geeft hij ook de gave. Het derde, en dat wordt ook meteen duidelijk in het leven van David als hij daar staat, is dat zijn leven vanaf dat moment ook radicaal veranderd is. Misschien dat hij teruggegaan is naar de schapen, dat kan best. Maar je kan je voorstellen, jongelui, als dat jouw broertje zou zijn en je ziet hem 's avonds weer binnenkomen en aan tafel zitten, dat je toch met andere ogen opeens naar hem gaat kijken. Jij stond daar ook als grote broer. En je zag hoe de jongste opeens in het middelpunt van de kamer kwam te staan. En hoe die reizigersprofeet Samuel een stap naar voren deed. Dat indrukwekkende handeling verrichtte. Broertje werd gezalfd tot koning. Zijn leven staat op dat moment in het teken van zijn roeping. Hij moet en mag zijn leven wijden aan God die hem tot dit ambt heeft geroepen. Nou, daar hebben we het derde. Wijden aan. Je leven staat vanaf dat moment in het teken van je roeping. Ik vat het kort samen, gemeente. Gezalfd, verkiezing. Gezalfd, dat zijn de gaven. En gezalfd, dat is de wijding. Nu hoor ik iemand al bij zichzelf denken, ja dominee, u kunt dat wel zo zeggen vanavond. Dat kan dan wel opgaan voor David of voor welk ander persoon ook in het Oude Testament. dat God hem heeft uitverkoren tussen de verschillende mensen vandaan heeft gehaald, zoals de Heere daarvoor als Saul van tussen dat bagage vandaan had geplukt om hem als koning aan te stellen in Israël. Het lot viel op Saul, maar Saul was op dat moment in geen veld of wegen te bekennen. Hij had zichzelf verstopt, de Heere moet hem daar vandaan halen. Dat kunnen we allemaal begrijpen. Maar waarom is Gods zoon gezalfd? Als met eerbied gesproken God niets te kiezen had. In de stilte van de eeuwigheid. En hoe moeten we dan vanavond Jesaja 61, waar het gaat over de Heere Jezus Christus, over de Messias, de Christus der Schriften. Hoe moeten we die woorden dan lezen? De geest van de Heere, Heere is op mij, de Heilige Geest, de Geest van God is op mij, de Heere Jezus Christus, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Schuilt daarachter ook Gods verkiezend handelen? Jazeker. Want wat is het hart van verkiezen? Niet uitkiezen tussen verschillende mensen. Maar zichtbaar maken wat God wil. Dat is verkiezing. God maakt zijn wil zichtbaar. En dat geldt bijzonder hier voor de zoon. Dat de vader wil dat de zoon gezalfd wordt met de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest dat ook wil doen. Niets gaat tegen de wil van de Heilige Geest in. En nooit handelt de Vader zonder overleg met de Zoon en met de Heilige Geest. Maar achter deze handeling, gemeente, dat de Zoon gezalfd wordt door de Vader om Christus te worden, schuilt de wil van de Vader, de wil van de Zoon en de wil van de Heilige Geest. Ik wil één Bijbels voorbeeld naar voren halen en dan weer terug gaan naar de tekst. Ik denk aan het moment dat de Heere Jezus door Johannes de Doper gedoopt is, oprijst uit het water. En dat de Heilige Geest symbolisch in de gedaante als van een duif aftaalt op de Zoon. En er klinkt daarover deze twee, de Geest en de Zoon, de stem van de Vader die zegt, deze is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Vader maakt met die woorden zijn wil kenbaar. Hij maakt ook duidelijk dat vanaf dat moment de zoon in dienst staat van de vader om het welbehagen van de vader uit te voeren. Laten we de eerste lijn trekken, gemeente, vanuit de tekst van vanavond. Achter de woorden van Jesaja 61 vers 1 tot en met 3 schuilt de wil van de vader, de wil van de zoon en de wil van de Heilige Geest. Geen van de drie doet iets buiten de andere twee om. En wat ze willen, willen ze met z'n drieën. Wat willen ze? Zalig maken. Dat wil de Vader. Dat wil de Zoon en dat wil de Heilige Geest. Neemt u dat mee vanavond in de stilte van deze zondagavond? Dat er een drie-ene God is die u wil zalig maken. Dat wil niet alleen de Heere Jezus, kinderen. Dat wil nu ook zijn Vader. En dat wil ook God, de Heilige Geest. Jou, mij en u zalig maken. Goed, hoor ik iemand zeggen, dominee, dat begrijp ik nu. Verkiezing, dat betekent hier niet uitkiezen tussen verschillende personen, maar dat de Vader en de Geest en de Zoon hun wil zichtbaar maken. En dat juist daarvoor ook die symbolische handeling van die salving door de profeet Jesaja wordt gebruikt om dat uit te leggen. Drie, achter het zalig maken van zondaren. Maar hoe zit het dan met die gaven? Kijk, dat David geplukt wordt van achter de schapen, terwijl de jongen misschien net kan lezen en schrijven, maar nog nooit een ministerraad heeft voorgezeten. En zo weer in één keer ervoor wordt geplaatst om koning te zijn over het volk. Al duurt dat nog een aantal jaren. Dan kan ik begrijpen dat David juist daarin ook ontzettend door de Heere wordt getroost. Het zou ook maar jou gebeuren overkomen. Dus 's middags zit je nog tussen de schapen ergens in de omgeving van Bethlehem. En in de namiddag druipt de olie langs je heen. En 's avonds begint het door te dringen. Ik ben geroepen om koning te worden. Ik geloof niet dat David die nacht rustig heeft kunnen slapen. Hoe moet dat? Kan ik dat? Wie helpt mij? Hoe kom ik vanuit Bethlehem in Jeruzalem? En hoe kan ik nu al koning zijn namens de Heere, terwijl in Israël nog steeds koning Saul leeft? We kunnen ons voorstellen, gemeente, dat 's avonds de Heere misschien ook wel door die salving aan David laat zien: ik heb daarvoor de gave gegeven. Of dat dat langzaam en zeker ook begint door te dringen in de loop van de tijd die David krijgt tussen die salving en het daadwerkelijk koning worden, dat hij ook juist op die belangrijke moment, als hij even door de Heer apart wordt gezet, terugkijkt op die achterliggende weg. Al is het soms een weg van zorg, moeite, strijd en tegenslag, ook daarin de Heere mag ontmoeten en dat God aan hem duidelijk maakt: David, dit kruis en deze tegenslagen heb jij nodig om straks ook als koning op de troon te kunnen zitten. En is dat trouwens ook niet iets wat leeft in het leven van hem of haar die de Heere mag vrezen? God maakt ons kruis dienstbaar. Om anderen bij te kunnen staan in hun kruis. God maakt ons kruis dienstbaar. Om anderen bij te kunnen staan in hun kruis. Wie weet hoeveel strijd het kost om onder het kruis te buigen, weet ook wat het is om te buigen naast iemand die onder zijn of haar kruis niet kan buigen. Maar de Heer Jezus is toch de Zoon van God? Hij is van eeuwigheid. Hij trok samen met de Vader en de Heilige Geest op om alles te scheppen. En hij heeft de schepping nooit losgelaten. Maar draagt samen met de Vader en de Heilige Geest heel de schepping in zijn handen. Hij is degene die daar samen met de Vader en de Heilige Geest ons mensen heeft geschapen naar Gods beeld. Hij is degene die samen met de Vader en de Heilige Geest woont en werkt in het leven van mensen, ook voor zijn geboorte. Waarvoor heeft hij eigenlijk de salving van de Heilige Geest nodig als hij God is? En als hij volmaakt is? En als alles om ons heen ook getuigt van de volmaakte wijsheid en kracht van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dan heeft hij toch de salving van de Heilige Geest niet nodig. Gemeente, het is belangrijk om nu even op te letten. Als de Bijbel spreekt over de salving van de Heer Jezus, dan staat dat altijd in het teken van zijn mens zijn. Wanneer de Heilige Geest Maria overschaduwt, schept hij Gods Zoon tot mens die geboren kan worden. En wanneer Jezus als kind opgroeit in het gezin van Jozef en Maria, dat tekent de evangelist zo heel sober en eenvoudig. En Jezus nam toe in wijsheid en in gunst en genade. Waarin we het werk van de Heilige Geest zichtbaar zien worden in het kind van Jozef en Maria. Voor het eerst is de Zoon van God mens geworden. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? En ervaart God voor het eerst in de geschiedenis wat het is om mens te zijn. Buiten het paradijs. Dat begon al in de kraamtijd. Toen de Zoon van God ervoer wat het is om in armoede geboren te worden. En in een kribbe gelegd te worden. Toen de Zoon van God voor het eerst ervoer wat angst is. Als Jozef en Maria doorkrijgen wat Herodes van plan is. En daarom vlucht. En ze zijn nog maar net weg uit Bethlehem of alle kinderen onder de 2 jaar worden vermoord. Toen de Zoon van God ervoer, doorleeft. Zoals wij de dingen voelen en doorleven. Wat het is om op te groeien in een gezin waar je als kind door je broertjes en je zusjes, maar uiteindelijk ook door je eigen vader en moeder niet wordt begrepen. Kind, heb je al 3 dagen gezocht. Hoe haal je het in je hoofd om je ouders zo in de angst te laten zitten? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Om dat te kunnen ervaren. En om in die ervaring toe te nemen. Zalfde de Vader de Zoon met de Heilige Geest. Hij werd niet gezalfd, gemeente, om machtige dingen te doen. Hij werd gezalfd om in staat te zijn zich te vernederen en die vernedering te beleven als mens, als waarachtig mens. Hij werd niet gezalfd om wonderen te doen, die heeft de Heer Jezus gedaan. Maar heel de schepping is een bewijs van de almacht van de Zoon van God. Wonderen deed hij al voor de komst hier onder ons op aarde. Maar toen hij bijvoorbeeld die storm op zee neerlegde, die bevelende woorden klonken, zwijg, wees stil. Toen ervoer de Zoon als mens de demonische macht die schuilging achter die storm. Om dat te kunnen ervaren. Om angst te kunnen ervaren. Om pijn te kunnen ervaren. Om eenzaamheid te kunnen doorleven. Om te kunnen wenen. Zoals wij mensen wenen bij een graf. Om aan te kunnen voelen omdat hij weet wat eenzaamheid is. Als er iemand tegen hem zegt, ik heb niemand. De Om te weten wat het is om verstoten te zijn. Omdat hij werd verstoten. Werd hij gezalfd door de Heilige Geest. Om als zoon van God dit oprecht, onbevangen en echt als mens te kunnen doorleven. Ik stop hier even, gemeente. Trek een paar lijnen. Kijk, David wordt gezalfd om koning te worden. En dat is een baan met eer, met aanzien, met macht. Jezus is gezalfd om vernederd te worden. David werd gezalfd om op beslissende momenten terug te kunnen vallen op die zalving. Hij staat op enig moment in de gelegenheid om Saul om het leven te brengen en dan zegt hij tegen zijn rechterhand, Abner, laten we de gezalfde van de Heere niet aantasten. Met andere woorden, ik wacht op Gods tijd. De Heere zal er zelf voor zorgen dat zijn belofte wordt vervuld. Daar beoefent David het geloof. Een hele machtige wezen. Maar de Zoon van God werd gezalfd om in de Godverlatenheid achtergelaten te kunnen worden, terwijl hij die Godverlatenheid als mens heeft doorleefd. Hij weet wat de hel is. Omdat hij daar zelf is geweest. De kracht en de gave heeft gekregen om de hel te kunnen doorstaan. En zo zijn vader tegemoet te gaan. De zalving van de Heilige Geest, gemeente, heeft de Vader, de Zoon en de Geest gedaan met het oog op u, jou en mij. Niet om mezelf wat beter te worden, mag ik het gewoon eens heel menselijk zeggen. Om de almacht van de Vader nog groter te laten schitteren voor onze oog. Maar om de Zoon van God tot in ons leven te kunnen brengen, werd hij toegerust met de Heilige Geest om heel ons leven te doorleven. De catechismus noemt dat het priesterlijke ambt van Christus. Daarvoor gezalfd. Om te worden wie hij niet was. Waarachtig mens. Kijk, dat klinkt ook door in onze tekst. Laten we de tekst maar even spreken, gemeente. Kijkt u maar even met me mee naar Jesaja 61, vers 1 tot en met 3. Daar staat de Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Waarom heeft hij mij gezalfd? Wel, daarom. Om te verkondigen. Blijde boodschap aan de zachtmoedigen. En vervolgens werkt Jesaja uit puntsgewijs wat die blijde boodschap is. Je mag het eigenlijk lezen, jongelui, als een soort themaverdeling, zoals je dat ook gewend bent in een kerkdienst. Het thema en daaronder een paar punten. Nou, zo is het hier in Jesaja 61 vers 1 ook. Het thema is een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedig. En de punten die komen nu. Laten we ze maar even lezen. Eerste punt. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Tweede punt, om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Derde punt, de gebonden opening der gevangenis. Vierde punt, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Vijfde punt, de dag der wraken onze Gods. Zesde punt, om alle treurigen te troosten. En dan loopt dat punt door, om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven wordt de sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad is los voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden, eikenbomen der gerechtigheid en planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Heel die salving staat in het teken daarvan. om te verkondigen en om te zenden. De boodschapper is de boodschap. Kijk, dat was nou ook het punt waar ze in de synagoge in Capernaum afknapte. Dat er een boodschapper van God voor in de synagoge zat, dat kan ook niet anders. Daar was die hele dienst op ingericht. Maar toen er op een Shabbat een boodschapper voorin ging zitten, die dit gedeelte opensloeg en eruit ging lezen. Toen verwachtten ze dat de boodschap van God werd gebracht. En dat deed hij ook. Maar ze haakten af toen de boodschapper zei, dit ben ik. Ik ben die boodschap. Toen verdroegen ze hem niet. Want ze kenden de boodschapper. Hij woonde bij hun om de hoek. Kocht zijn brood bij dezelfde bakker. Ze kwamen door de week tegen. En ze konden niet geloven dat de Zoon van God een van hun was geworden. Een gewone man. Die woonde in een gewone woning in een heel gewoon dorpje, Capernaum. Wat is de Heilige Geest, gemeente, machtig, vindt u niet? Wij denken bij de zalving van de Heilige Geest aan opzienbarende dingen. Grote tekenen en wonderen. De almacht van de Heilige Geest schittert in de eenvoud van Jezus uit Nazareth. Als één van ons is Hij onder ons. En brengt zo God in ons leven. Op een hele eenvoudige, gewone, menselijke manier. Om te verkondigen. Hij gaat zitten. Hij zegt, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de gevangenen. Zalig zijn zij die vervolgd worden. Om mijnentwil. Daar zit een gewone man die het volmacht heeft om zalig te spreken wie hij wil zalig spreken. Hij is ook gezalfd om in ons te wonen. Ik wil één aspect daarvan, gemeente, vanavond naar voren halen vanuit de tekst. En dat ook laten zien. Kijkt u maar even met me mee in vers 3. Van al die 6 punten licht ik er dus eentje vanavond uit. De andere 5 laat ik vanavond liggen. Ook omwille van de tijd. Maar ook omdat de tekst veel te vol is voor één preek. Er staat in vers 3. Hij is gezonden om een gewaad des lofs te geven voor een benauwde geest. Een benauwde geest. Typeer het, gemeente, voor Jesaja, het Bijbelboek Jesaja. Als hij spreekt over de persoon en het werk van de Heilige Geest, is dat vooral de profeet Jesaja het werk van de Heilige Geest helemaal toespitst op zalig maken. En de psalmen zingen bijvoorbeeld ook het werk van de Heilige Geest, psalm 33, en laten zien hoe de Geest van God werkt in de schepping op een machtige en heerlijke wijze. Maar als Jesaja spreekt over de persoon en het werk van de Heilige Geest, dat doet hij op belangrijke momenten, een belangrijk hoofdstuk is bijvoorbeeld Jesaja 11, dan schrijft hij helemaal in het teken van het zalig maken van zondaren, als hij uiteenzet wat de Heilige Geest doet en wie hij is. Wat opvalt is dat Jesaja, ook in ons hoofdstuk, daarvoor woorden gebruikt, die hij ook gebruikt voor de knecht des Heren, voor de Heere Jezus Christus. Bijvoorbeeld het woord benauwdheid. Ik denk aan Jesaja 63, een van die hoofdstukken waar het lijden van Christus op een ontroerende wijze wordt beschreven. De profeet zegt daar het volgende: in al hun benauwdheid was hij benauwd. Hij, Gods Zoon, die vanaf de eeuwigheid niets anders weet dan heerlijkheid. Die vanaf het begin van de schepping zich omringd weet door hemelse koren. Die in de hemel nooit een traan heeft gelaten, omdat de Zoon in de hemel niet kon huilen. Hij werd benauwd. Toegerust door de Heilige Geest. Om de benauwdheid te doorleven zoals wij mensen benauwd kunnen zijn. Maar om ook met de ervaring van benauwdheid zaligmaker te kunnen zijn voor anderen. Wij vragen ons wel eens af waarom we bepaalde dingen moeten meemaken in het leven. En waarom sommige mensen meer moeten lijden. We zeggen dat wel eens in bepaalde situaties, bij een bepaalde adres. Het een is nog niet voorbij of het andere dient zich weer aan. We proberen op die manier onze betrokkenheid te tonen. En wat kunnen wij mensen, zeker sommigen onder ons, worstelen met de vraag, waarom overkomt mij dit allemaal? Eén heeft die vraag zich niet hoeven stellen. Dat was de Zoon van God. Die wist waarom hij benauwd moest worden. Om anderen als zaligmaker te kunnen dienen in hun benauwdheid. Daartoe werd hij geroepen en aangesteld door zijn vader. En met het oog daarop werd hij gesalfd door de Heilige Geest. Heeft u zo wel eens aangekeken tegen het lijden van Christus? Niet alleen als het gaat om die schuldovernemende borg, die de angel achter het lijden wegneemt. Dat is onze schuld en onze zonde. Maar ook als de Zoon van God, die waarachtig mens is geworden en gesalfd werd door de Heilige Geest, om de benauwdheid te ervaren als onze benauwdheid. En het tegelijkertijd ook bovenuit te kunnen stijgen, om vanuit zijn ervaring van benauwdheid ons in onze benauwdheid te kunnen troosten, leiden, bij te staan en te dragen. Daarvoor gezalfd. Om wenende te kunnen troosten, omdat hij zelf geweend heeft. Om aan gevangenen vrijheid uit te roepen, Johannes in de kerker. Omdat hij zelf gevangen kwam te zitten. Om gebrokenen van hart te kunnen vertroosten. Omdat hij verbrijzeld werd. Ook in zijn mens zijn. En eronder geleden heeft. Zo'n zaligmaker heeft nou Gods kerkgemeente. Niet in Jezus die de zonde vergeeft. Maar een Jezus die ook zondaren vertroost. Vanuit hun hart. Vanuit hun bedroefd zijn. Vanuit hun eenzaamheid. Laat ik eens een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te kunnen maken. Wij komen wel eens verdrietige mensen tegen. Dan slaan we een arm om iemand heen als dat kan. Ik denk niet dat je dat als man bij een vrouw moet doen. Als jongen bij een meisje. Ik zie dat wel eens gebeuren, ook onder ons. Dan ga je grens over. Dan moet je maar iemand van hetzelfde geslacht roepen. Om fysiek te kunnen troosten. Maar we slaan een arm om hem of haar heen. En in die gebaren ligt natuurlijk een diepe troost. Je wil eigenlijk deelgenoot zijn. Je luistert. En je zegt het hoogst nodige. En iemand wordt dan misschien getroost. Voor dat moment. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wat ongemakkelijk bij voelt, want jij bent niet verdrietig. Misschien had je wel een hele mooie, blije dag en opeens word je ermee geconfronteerd. Maar als Christus vertroost, dan slaat hij geen arm om een zondaar heen. Maar dan stelt hij zijn mens zijn dienstbaar om mensen bij te kunnen staan in hun verdriet. Dan vertroost hij vanuit het verdriet. En geeft zo zijn gemeenschap, zijn nabijheid te ondervinden. Want wat is dat eigenlijk wat de profeet noemt? Dat is het laatste vanavond. Een gebroken hart, een verslagen geest, treurige van Sion. Dat zijn allemaal dingen waarmee de Heilige Geest woont en werkt in het leven van zondaren. Dat hebben wij niet in onze binnenzak gemeten. Als de profeet Jesaja zo spreekt, dan spreekt hij uit over het herstel van Sion. Het herstel van Gods kerk. Al in Jesaja 60 heeft de profeet als het ware voorgeschilderd hoe machtig de Heere zijn kerk zal oprichten uit het stof. En wat voor toekomst hun te wachten staat. En als vanzelf komt als het ware aan het slot van Jesaja 60 die vraag op, ja maar hoe deelt Sion daar dan in? En dan begint de profeet met het beschrijven van de zalving van Christus. Dat hij degene is die de brug slaat tussen het heil in Jesaja 60 en de zondaar in Jesaja 61. Dat wat God voorzegt in 60, past hij toe in 61. En daartussen staan nu onze vers. Christus, de gezalfde van de Vader. Treurig, verslagen van hart, gevangenen. Dat zijn allemaal elementen die horen bij de persoon en het werk van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij maakt zijn kerk tot wie hij was. Opdat zijn kerk wordt wie hij is. Hij maakt zijn kerk tot wie hij was. Maar als we die versen nog eens nagaan, gemeente, vers 1 tot en met 3 in het licht van het leven van de Heer Jezus. Dan zou je bij elk moment allerlei situaties en gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus naar voren kunnen halen. Wat ligt daar in een geweldige diepe troost, gemeente? Juist ook voor u en voor mij, als u die woorden zo leest in Jesaja 61, vers 1 tot en met 3, en je mag de Heer kennen, dan lees je die woorden ook wel eens met een stukje heimwee. Met het verlangen om weer dat met heel je hart te mogen beleven. Die tere droefheid naar God, wat ligt daar een diepe vreugde en diepe vrede in. Om opnieuw die vrijspraak van het heilige evangelie te horen ruisen door je hart. Om gebondene vrijheid uit te roepen. Om weer opnieuw bekleed te worden met de mantel van Christus gerechtigheid. Omdat dragend die mantel er weer zoveel vlekken op zijn gekomen. Dat Jesaja al die elementen waarmee hij ook het werk van de Heer Jezus Christus beschrijft, één op één toepast op Christus' kerk. Dat kan alleen zou de catechismus zeggen. Omdat zij de zalving van Christus deelachtig zijn geworden. En daarom door het herscheppende werk van de Heilige Geest Christus worden, het beeld van de Zoon gelijk worden. Dat ligt er een diepe troost en vreugd in de gemeenschap met Christus. Om vanuit Hem bediend te worden. En zo in ons leven ook zijn gestalte te gaan vertonen. Paulus zegt het in de brief aan de Filippenzen. Want dat gevoelen zij in u, het wil ik ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijn, het geen roof heeft geacht goden even gelijk te worden. Maar heeft zichzelf vernederd. Uiteindelijk vernietigd. Opdat wij in hem verhoogd zouden worden. Gemeente, ik ga afsluiten. En ik wil aan het einde van de preek terugkeren naar het begin van de preek. David werd gezalfd om leiding te kunnen geven. Christus is gezalfd om zondaren te kunnen leiden. David werd geroepen door God om koning te worden. Christus werd in de stille raad des vredes door zijn vader geroepen en aangesteld om middelaar te kunnen worden. David was vanaf zijn zalving gewijd aan God. Christus was vanaf het moment dat de vader hem riep in de eeuwigheid helemaal gewijd aan de zaligheid van zijn kerk. Nu is er vanavond één groot verschil. David, in alles wat hij van God heeft gekregen, moest het uiteindelijk ook van genade hebben. Christus, die gezalfd werd door de Heilige Geest en opstond door de Heilige Geest, was en bleef waarachtig zoon, opdat hij in zijn eenzaamheid, ook in de Godverlatenheid, de kracht kreeg om het doel voor ogen te houden, namelijk volkomen één worden met onze verlorenheid, opdat hij in onze verlorenheid ons kan bereiken en terug kan brengen tot zijn vader. Zo'n zaligmaker hebben wij nou gemeend. En deze zaligmaker wil nou ook u zalig maken. Er is geen terrein in ons leven te bedenken waar de Heer Jezus niet zichzelf kan en wil openbaren. Er is ook geen zonde op te sommen voor Gods genadetroon, waarvan de Heere Jezus zijn zorgmiddelaarswerk ten volle kan openbaren. Achter hem staat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die werken samen met z'n drieën en hebben vanavond ook uw, jouw en mijn zaligheid op het oog. Heerlijk is het om te rusten in de handen van deze zaligmaker en ons te laten zaligmaken door hem alleen. Maar wat is het aangrijpelijk als je vanavond in de kerk zit. En zelfs met deze zaligmaker niet tevreden bent. Weet je wat je daarmee uitspreekt? Dat je het beter weet dan de beschikking, verordinering van de Vader. Dat je deze zaligmaker tekort vindt schieten in zijn gaven, terwijl hij gezalfd is door de Heilige Geest. Dat je bij deze zaligmaker uit de buurt wil blijven, terwijl hij al lang in jouw leven aanwezig is geweest. Hij heeft ons leven doorleefd. Opdat vanavond niemand zichzelf erbuiten hoeft te sluiten. maar aan de voeten van deze zaligmaker mag liggen. Laat het maar gewoon aan hem gaan vragen, gemeente. Heere, wilt u mij zalig maken? Als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Zodat ik samen met Jesaja kan zeggen, het enige wat ik mag, als Hij mij zalig maakt, is vrolijk zijn in Hem, in Christus. In de Vader en in de Geest. En zo alleen aan Hem alle eer mag geven. Amen.